Spontaneunio.
Oei. Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Vers 21. Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondigingen. Vers 22. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken naar wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Onthoud vooral die laatste zin, het dwaze van God. Ik wil u spreken vandaag over de dwaze, de kleine dingen. Amen. In de ogen van de mens lijkt het dwaas, lijkt het zwak. Maar God kan het omdraaien in iets zeer sterk. Amen. Vandaag de dag, halleluja, zij die in Christus zijn. Het kruis is geen teken meer van zwakte, van schande, maar een teken van overwinning. Halleluja, mensen dragen een kruis rond hun hals. Iets wat in de tijd en in de cultuur van Korinthe not done was. We wouden niet geassocieerd worden met iets schandevol en zwak. Amen. Maar nu is het een teken, omwille van de heropstanding van Jezus, is het een teken van de overwinning van God over de zonde en de dood. Amen. Dank u Jezus. Er is wijsheid en kracht te vinden in de zaken die de mens bestempelt als zwak, maar in de ogen van God zijn ze wijs. Een ander voorbeeld, Paulus, 2 Korinthe 12. Paulus leert op een andere manier dat door in zwakke momenten God kan spreken. U weet, Paulus is ziek geweest, hij had een probleem met iets en een doorn in het vlees noemde hij het. En ik heb de Heer, zegt Paulus in 2 Korinthe 12, vers 8, hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, van die doorn. He, niemand weet wat het exact was. Sommigen zeggen het was een oogziekte, sommigen zeggen het was een kwelgeest, een kweldemon, een angst, een schuldgevoel over het verleden. Sommigen zeggen het was vervolging. Wat het ook mogen was, hij zat in een depressieve toestand. Iemand al meegemaakt? Dat je blijft bidden voor iets, maar het gaat maar niet weg. En je hebt pijn en je gaat doorheen moeilijke momenten. Maar Paulus had dat ook. Ja, Paulus, de grote man van God, heeft hetzelfde meegemaakt. En hij kreeg een antwoord van God. Hij zegt, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Wauw. Want kracht wordt zichtbaar in. Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En omdat Christus mij kracht schenkt, schenk ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. En moet dat nu juist al die zaken zijn, die laatste hier, dat wij, de hedendaagse christen, allemaal wil vermijden? Wil ik niet. Ellende? Nee, liever niet. Nood? Oh, helemaal niet. Vervolging? Oh nee, prijs de Heer, ik ben in Christus, ik ben een zegen. Dat willen we niet. En Paulus zegt, en in die toestanden, laat het maar komen, want ik weet, ook al ben ik zwak, in mijn zwakheid ben ik sterk. Want God spreekt doorheen zwakheid. Amen. Kan iemand zeggen, spreek tot mij, Vader. Spreek tot mij, o Heer. Halleluja. We proberen de stem van God te gaan opzoeken in grote zaken. En ja, ook God spreekt in de grote, fantastische momenten. Halleluja. En we geraken dan sneller onder indruk van die grote zaken. Maar God wil onze aandacht leiden van, hey, ik ben ook een God van de vallei. Amen. Ik ben niet alleen de God van de bergtop, ik ben ook een God van de vallei. We willen allemaal de grote zaken zien. We willen, als we, iemand al eens op safari-tocht geweest. Ik weet, mijn broer, hè? Lucas, jij bent op safari-tocht geweest, hè? Nee? En heb je daar de olifant gezien? De neushoorn? De luipaard? De buffel? De leeuw? Ze noemen dat de Big Five, hè? De grote vijf van Afrika. De Big Five. En iedereen, als ze naar Afrika gaan, ze willen allemaal op zo'n tour gaan om de Big Five te zien. Wij mogen al blij zijn dat we naar de zoo gaan, hè, dat we daar de Big Five zien in al hun glorie, tussen aanhalingstekens. Zo'n garme. Een leeuw die er zo nog half leeuw uitzien. Een olifant die helemaal geen olifant meer is. Maar je ziet die dingen en denkt van, wauw, wat een majestueuze tijd. Wat voor een mooie schepping geschapen door God. En elk van die vijf dieren leeft op de top van de voedselpyramide. Ze hebben geen natuurlijke vijanden buiten de mens. Hè? Die vrezen niets of niemand buiten de mens. Ze zijn zo mooi en krachtig geschapen door God. Als je ziet, als je ze ziet, en ik denk als je ze echt ziet in zo'n safari park, dan word je sprakeloos. Hè? Of je gaat rapweg in een andere richting lopen waarschijnlijk. Hè? En ik kan u een biologieles geven over elk van die vijf, van die grote vijf, hoe mooi en groot en krachtig te zijn. Maar ik ben hier gekomen om u te vertellen dat de Heer in zijn woord heeft gezegd, in Spreuken, wil je nog eens even teruggaan, hoofdstuk 30, vers 24. Hij heeft niet gezegd, vijf grote dieren ga ik je tonen en ik ga je er wijsheid aan geven. Ik ga je vertellen over de leeuw, ik ga je vertellen over de olifant, ik ga je vertellen over... Misschien hadden ze geen olifanten in Israël, ik denk het niet, misschien wel, ik weet het niet. Ja. Ze hadden misschien ook geen neushoorn, maar in ieder geval, ze hadden wel leeuwen. Ja. Maar hij zegt niet over de vijf, de grote, nee, het zijn over de vier die klein zijn. Amen. Kijk naar de mieren. Sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. Oké, wat kunnen we daaruit halen? Welke wijsheid kunnen we daaruit halen? Want God wil door ons spreken door in dit kleine diertje. Inderdaad, van ons perspectief zijn deze mieren niet sterk. Ik bedoel, je moet maar even blazen en ze vliegen weg. Je moet maar met je voet erop staan en ze zijn dood. Ze zijn misschien niet in onze ogen sterk, maar ze zijn wel wijs, bijzonder wijs. Omdat ze iets doen wat weinigen van ons christenen eigenlijk doen. En wat doen ze dan? Zij bereiden zich voor. Sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. Mieren bereiden zich voor. Zij weten, en vraag me niet af hoe dat ze dat weten. Ze weten dat er een winter komt. Hoe weten die dat? Ik weet dat niet. Ze weten, er komen moeilijke momenten. Het is nu goed, het is zomer, het is fantastisch. We hebben eten in overvloed. Maar laten we niet drinken, laten we niet zat worden en doen alsof er geen morgen is. Nee, er komt een winter aan. Hé, hoe kan dat klein ding dat weten? Ik weet het niet. God heeft dat erin gezet, want anders zullen ze waarschijnlijk niet lang overleven. Want als het winter komt en ze hebben zich niet voorbereid, zijn ze allemaal dood. Want hun eten is op. En dus in de zomer zitten ze daar allemaal werken, allemaal van die kleine bolletjes. Ken je dat als mier in hun tuin gezien? Maar allemaal van die kleine bolletjes. Hè? En je denkt van, wat zijn die nou aan het doen? Die zijn zich aan het voorbereiden, want ergens onder de grond, heel diep, is er een heel netwerk, een heel stad van mieren. En je denkt, elk jaar dat ik op mijn terras zie, hè, dan zie ik die ineens naar boven komen. Hè? En over mijn steen, dan denk ik, maar van waar komen die nu? Tegenvroren. Ik dacht dat die allemaal dood waren. Nee, daar komen ze weer. En je krijgt ze niet kapot, hè, met mijn kokend water erover. En ga ik al die mieren hopen. En het jaar erop zijn ze er weer. Op de een of andere manier hebben ze de winter overleefd. En zijn ze er volgend jaar weer. Wijs. Voorbereiden. Mieren leven niet in het verleden. Zij kijken naar voor. Zij leven met een blik op de toekomst. Zij leven niet met de gedachte, amai, vorig jaar was een zwaar jaar. Oh, ik weet niet hoe ik dit ga verwerken. Nee, ze maken zich niet meer druk over de verliezen van vorige winter. Zij bereiden zich voor naar de toekomst toe. Ze leven misschien wel in het heden, maar ze werken naar de toekomst. En ik mag daar een les uit trekken, want alleen christenen, met een blik naar de toekomst toe, met een blik naar voren toe, zullen productief zijn en zullen overwinnend zijn. Ik zal het nogmaals zeggen. Alleen christenen, met een blik naar voren toe, amen, niet naar achter wat er gebeurd is allemaal, en al de trauma's dat we hebben opgeladen, en al de verliezen, en die en dat heeft gedaan en zo. Als je daarin blijft, ga je niet productief zijn. Alleen zij die zien naar voren kijken, en zien van wat de Heer nog in petto heeft, wat hij nog gaat doen, wat hij nog kan doen, en wat hij nog zal doen, amen. Dat is hetgeen dat ons vooruit drijft. Van, is dat niet wat Paulus zei? Filippenzen 3, vers 13, broeders en zusters. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor me ligt. Wil je het ver brengen in het koninkrijk van God? Wil je vrede, in vrede leven en in rust? Vrij van depressie en schuldgevoelens, dan kan je maar beter het geheugen krijgen van een mier en niet dat van een olifant. Dat vind ik wel een goeie. Zelf uitgevonden. Amen. Copyright. Ik zal nogmaals zeggen, wil je leven in de vrede van de Heer, dan kan je maar beter het geheugen krijgen van een mier in plaats van dat van een olifant. Een olifant onthoudt alles. Amen. Die weet wat hem allemaal is, daardoor dat je depressieve olifanten hebt. Omdat die zo'n goed geheugen hebben. Die weten wat hun is aangedaan. Die weten wat er ooit is gebeurd in hun leven. Wat ze hebben meegemaakt door een of andere meester dat slecht was. En die zijn traumatische ervaring die ze blijven onthouden. Een mier niet. Ze vergeten wat er gebeurt. Het is een winter komen. Niet bij de pakken blijven zitten. Het is zomer. Het is goed. Prijs de Heer. Laten we verzamelen. Want er gebeurt of er kan iets slecht gebeuren. Dan zijn we tenminste voorbereid. Amen. Halleluja. Wil je zeggen dat je alles moet vergeten? Dat je, dingen moet krijgen? Ik krijg het zelf al. Alzheimer moet krijgen? Dat je, ik moet wel zeggen, die mensen die leven gelukkiger. Ik dank de Heer dat soms mijn geheugen mij in de steek laat. Dat ik niet meer weet wat er vorig jaar is gebeurd. Maar sommigen kunnen zo verleid worden door de duivel om er vast aan te houden aan het verleden. Want dat laat je voelen, ik was slachtoffer toen. En wat ze mij hebben aangedaan, ga ik nooit vergeten. En dat geeft soms een gevoel van ik voel me wel goed in die slachtofferrol. Maar we moeten ons daar boven zetten, amen. Want dat brengt geen vruchten voort in de geest, amen. We moeten naar voren kijken, want er komt een storm aan. Er komt een winter aan. Er kunnen moeilijke momenten komen, amen. En als je niet voorbereid bent, dan kan die winter wel eens de slag zijn dat u afbrengt van de Heer. Amen. Moet je alles vergeten? Nee, je mag nooit vergeten van waar je komt. Je moet nooit vergeten van waar de Heer je vandaan heeft gehaald. Je mag nooit vergeten de getuigenissen dat de Heer heeft gegeven. Prijs de Heer, ik was daar, maar ik zit nu hier. Halleluja. Ik heb dit en dat meegemaakt, maar Hij heeft me vergeven en Hij heeft me leren vergeven en Hij heeft me anderen leren vergeven en daardoor ben ik nu wie ik ben. Amen. Halleluja. Vergeet niet wat de Heer heeft voor je gedaan. Amen. Gisteren, mijn broer zit in Amerika. Hij zit in San Diego. Amen. En hij vroeg zich, Bart, kun jij je getuigenis nog eens doorsturen? Hè? Van 2002. Want toen heb ik de Heer leren kennen. Want hij vertelt heel veel die getuigenissen, hoe Hij tot de Heer is gekomen via mij en dan de rest van de familie en zo verder. Maar op den duur is dat verhaal over mij helemaal vervormd geraakt. Is het niet meer exact hoe het is gelopen. En ik heb hem al een paar keer gezegd van, je moet je details nog eens terugchecken. Dus hij sms naar mij, hij whatsapp naar mij, zeg, stuur nog eens uw getuigenis door. Ik opzoek, want ik had dat ooit in 2002 helemaal opgeschreven. En ik was er helemaal terug aan het lezen. Ik dacht van, wow. Ik was allemaal vergeten. Al die details, al die zaken die God heeft gedaan. 8 pagina's lang, ik ga het u niet vertellen. Het is misschien een preek op zich dat ik iets moet vertellen. Hoe dat de Heer puzzelstukje voor puzzelstuk bijeengebracht om mij uiteindelijk tot mijn knieën te brengen en gevuld te worden met de Heilige Geest. Amen. Het was veel impressionanter, de versie die ik las, de originele versie, dan de upgraded version. Amen. En ik dacht van, ik was dit vergeten, maar Vader, ik mag dit niet vergeten. Amen. Hetgeen, hoe dat u heeft gewerkt in mijn leven, wat u heeft gedaan in het verleden, amen, kan u blijven doen in de toekomst voor iemand anders. Amen. En dus waar was ik? Ah ja, kijk niet steeds naar achter. Amen. Ik weet, je hebt beslissingen gemaakt die verkeerd zijn geweest. Amen. Je hebt gemiste kansen gehad. Je hebt fouten die je hebt gemaakt en die je kan niet meer goed maken. Je hebt een verleden, maar laat je verleden je toekomst niet gegijzeld houden. En dan vraagt iemand, hoe doe ik dat dan? Wel, besef wie je bent in Christus. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 17. Iedereen kent die vers van buiten. Zij die in Christus zijn. Sorry. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe. Oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Oude voorbij, nieuwe gekomen. Colossenzen 3, 1 en 3. Zegt ongeveer hetzelfde. Paulus zegt, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, dat wil zeggen, er ligt iemand in mijn graf. En dat is mijn oude ik. Ja, ik ben gestorven met Christus in dat waterige graf tijdens mijn waterdoop. Amen. Ben ik gestorven met hem, maar ik ben opgestaan met hem. Dat wil zeggen, nieuw leven. Hè? Nu dat je nieuw leven hebt, streef dan naar wat boven is, prijs de Heer, Richt u op wat boven... Oh, waar ben ik nu? Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat aard is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Amen, ik ben nieuw. Ik ben gestorven en begraven met Christus in het doopsel. En God heeft nu nieuwe plannen voor mij. God heeft nu niet, ik kijk naar waar ik naartoe ga. Ik richt en ik kijk naar boven. Amen. Want datgene dat in de hemel zit, zal hier op aarde komen. Amen. Ik ben gezeten, de Bijbel zegt, ik ben gezeten met hem, halleluja, in de hemelse sferen. Ik ben gezeten met hem in de hemelse sfeer. Dat wil zeggen, ik heb een nieuwe identiteit. En hetgeen dat in de hemel waar is, moet hier op aarde waar zijn. Dat wil zeggen dat ik autoriteit heb over de vijand. Aangezien dat Christus autoriteit heeft over de vijand, heb ik autoriteit over de vijand. Snap je waar ik naartoe ga? Eens dat je oud leven is begraven, richt u naar hetgeen dat u staat te wachten. Dat is wat Paulus zegt. Halleluja. Jezus zei, hij zei op een andere manier, leerlingen wouden hem volgen. En Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 9, vers 59. Jezus zegt, volg mij. Maar die man zegt, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus was precies van de strenge, hè? En Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en wat achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Ik zeg het u, zij die achterom blijven kijken, amen, zijn niet productief in het koninkrijk van God. Waarom? Hoe kan je nu een ploeg... Ik ga nou botsen. Hoe kun je nu met een ploeg rijden en een stel ossen voor u en je kijkt achterom? Om duur ga je scheef. Je valt van een podium. Je botst ergens tegen. Amen. Je kan je ossen niet leiden als je achterom kijkt. Jezus, iedereen wist natuurlijk met ploeg, want iedereen deed dat daar, wist direct wat dat betekent. We moeten kijken naar de nieuwe Adam, de nieuwe Messias. De nieuwe zoon van God. Niet naar het oude, mogen we dan niet meer naar ons ouders gaan. Nee, yeah, you're missing the point. Jezus was aan het zeggen, I'm the new thing. Hè? Ik ben het nieuwe. Als je mij volgt, ga je dat nieuw eeuwig leven verkrijgen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. De mier. De mier kent zijn seizoenen. Wie van jullie weet dat leven met de Heer een leven is van seizoenen? Amen. Wie van jullie weet dat als het winter is en het is moeilijk, je weet er komt een zomer. En sommigen weten dat nog niet, omdat ze de Heer nog niet kennen. Ze denken van, oh, ik ga altijd in deze winter blijven zitten. Het gaat altijd koud zijn. En dit is er gebeurd. Oh, en we kijken maar naar die winter en we kijken maar naar achter. Had ik mij maar voorbereid in de zomer? Ja, dat is waar. Dat is nu te laat, maar kijk naar voren, want er komt een nieuwe zomer aan. Amen. Als je nu in een seizoen zit waar je voelt dat alles goed gaat, prijs de Heer. We verheugen met je. Amen. Maar laat dat je niet spiritueel lui maken. Want het is een tijd om jezelf voor te bereiden op andere seizoenen door je relatie met de Heer uit te breiden. Snap je wat ik wil zeggen? Het is zoals de parabel met de 10 maagden. Hè? 5 waren wijs en 5 waren dwaas. En de 5 wijzen waren voorbereid. Want zij wisten, de Heer gaat komen. En we gaan extra olie meebrengen, want als het is donker is, en we moeten onze lamp aandoen, dan hebben we extra olie. En de 5 dwazen dachten van, wow, het zal wel niet nodig zijn. We zullen wel zien als het zover is. We zullen wel zien als nacht is. En het was nacht. En de Heer stond daar aan de deur, en de deur ging open, en de roep ging voort, kom allen! He? Naar het bruiloftsfeest en de maagden, de 5 wazen, oh ja, hij is er, wakker worden, waar is onze olie, want ons lamp is uit. En ze doen hun olie aan en lopen, want ze zagen naar waar dat ze moesten kijken. Ze zagen naar voren en ze zagen naar de Heer en ze wisten naar waar ze keken, omdat ze die olie bij hadden. Maar die dwazen, die hadden dat niet. En die bleven in het donker rondtasten. Ze bleven in het donker, ze waren niet voorbereid. Jezus waarschuwt, veel malen, wees waakzaam. Blijf bidden. Val niet in slaap. Amen. En meestal, wanneer vallen mensen in slaap? Wanneer het goed gaat. Mensen vallen in slaap wanneer het goed blijkt te gaan. Maar weet dat er perioden in uw leven gaan komen die moeilijk zullen worden. En dat is niet omdat God tegen je is, maar dat is nu eenmaal het leven. Leven is een leven van verschillende seizoenen. Er is een tijd om te zaaien, er is een tijd om te oogsten. Amen. Er is een tijd om te zaaien, er is een tijd om te binnen te halen voor de winter. Nu is het de tijd om de Heer beter te leren kennen, zodat wij niet in paniek schieten wanneer het moeilijk wordt. Amen. Zodat we niet weglopen van het geloof op zoek naar andere zaken om ons te redden uit deze moeilijke situatie. Nu is de tijd om te zaaien, halleluja, en we zullen de gepaste tijden oogsten. Ik wist dat vroeger niet, maar ik heb het wel geleerd door ervaring. Toen ik nog jong was in de Heer, en toen ik gisteren op mijn computer bezig was, ik was op zoek naar mijn getuigenis, want ik had dat ergens opgeslagen. En dat was opgeslagen in 2002, dat is nu 21 jaar geleden, of 14 juni 2002, het is nu 16 juni, dat is exact 21 jaar geleden. En tussen al die documenten stond er ergens nog memoriseren van verzen. En ik dacht, ah ja, ik deed dat vroeger. Ik leer bijbelverzen van buiten. Hè? En moeder, jij weet dat nog, op weg naar Brussel, naar de kerk, in de notto. Ik zat dat te lezen, ik zat te memoriseren. Ik weet niet waarom dat ik het deed, maar ik had zo'n honger in mij. Amen. En je denkt van, waarom is dat nu nodig? Wel, ik heb de vruchten ervan geplukt. Amen. Jaren later, wanneer ik geen goesting meer had om de Bijbel eens te lezen, maar de schriftverzen kwamen naar boven, want ze zaten hier in mijn geheugen. Amen. Ik bleef de Heer aanbidden. Want ik was jong en ik had kracht en salto's en dingen doen bij wijze van spreken in de Heer. Amen. En je denkt van, zeg, dat is een beetje overdreven. Nee, het zat in mijn hart. En later bleef ik de vruchten daarvan plukken. Want ik weet, als ik de Heer blijf prijzen in moeilijke momenten, ik zal gezegend blijven. Amen. Ik was in een grote zomer en ik was aan het zaaien en ik wist niet waarom, maar jaren later dacht ik van, ah, dank u Jezus, dat u mij die drive hebt gegeven, halleluja, om mijn wortels goed diep te steken, want er komen stormen aan. Er komen overspoelingen aan. En ik dank u God, halleluja, dat u mij tijdens die periode goed gefundeerd heeft, amen, zodat ik later de vruchten kon plukken. Halleluja. Wat wil ik nu zeggen? Moeten jullie allemaal de schriftversen van buiten gaan leren? Amen. Als de Heer u daartoe leidt, doe het. Amen. Maar voor de meesten onder ons is ons geheugen niet meer zo goed. Lucas, jij kan dat nog heel goed gaan doen. Amen. We zijn al blij, amen, dat we opstaan morgen. En dat we weten dat is mijn linker en mijn rechtervoet. Heer, help mij voor de rest van de dag. Amen. Om u te prijzen. Halleluja. En dat is oké. Okay. God verlangt dat niet van iedereen. Amen. Maar datgene dat Hij aan jou heeft gegeven, de invloed die jij hebt in je leven. Ik weet niet waar dat Hij u heeft geplaatst, maar begin daarin te zaaien. Amen. En je zult de gepaste tijden, halleluja, oogsten. Dank u Vader, halleluja. Broer Jo, kan je me komen helpen? Halleluja. Ik eindig met Spreuken 6:6. Wist je dat in Spreuken twee passages staan over mieren? Dus we hebben daar juist in hoofdstuk 30 de passage over mieren. Maar hoofdstuk 6, vers 6 spreekt ook over mieren. Hij zegt, ga naar de mieren, luiaard. En kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, haal ze in de zomer voedsel binnen en leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Dat is interessant. Dat is een ander detail. En ik eindig met dat nieuwe detail. Dus de mieren, die leggen dan niet alleen de voorraad aan in de zomer. Een extra detail is, ze doen het zelfs zonder leider, zonder aanvoerder, zonder koning. Huh. Dat wil zeggen, broeders en zusters, ze hebben een motivatie die van binnen komt. Ze hebben geen baas nodig over hun, dat moet zeggen wat ze moeten doen. Ze hebben geen slavendrijver met een zweep nodig om in actie te schieten om de oogst te gaan binnenhalen, want anders gaan we er allemaal aan zijn. Ze hebben geen cheerleader op een platform nodig met van die pompons om te zeggen, prijs de Heer, prijs de Heer. Kan er iemand de Heer nog eens prijzen? Kan er iemand de naam van Jezus nog eens heffen? Dat noemen ze worship leaders, ja? Dat zijn eigenlijk mensen die ingehuurd worden om de mensen proberen te van overtuigen om de Heer nog eens te prijzen. Nog eens klappen. Kom maar, nog eens roepen. En soms denk ik van, oh, het is oké, we weten het nog eens. Ja, maar ik doe het al, ik ben al een heel uur bezig. Maar sommigen hebben dat inderdaad nodig. Sommigen inderdaad, die binnenkomen en die zijn moeilijk en die zitten op hun stoel en dat is moeilijk en... Ja, hij heeft de naam van Jezus, hij heeft de naam van Jezus, doet het al 10 jaar, ik zie er nog altijd in. En soms heb je dat inderdaad nodig, maar wil je een vruchtenvolle christen zijn, laat uw motivatie van binnenkomen, van uw identiteit in Christus, wat hij voor mij heeft gedaan, doet mij naar de kerk komen, in zijn poorten binnengaan, met een lof, met een nieuw lied. Niet omdat broeder Bart achter de piano staat te spelen en zijn liederen zit te zingen. En als hem het goed doet, dan ga ik meezingen. Als hem het slecht doet, dan ga ik hem bekritiseren. Amen. En als er veel volk is, dan ga ik de Heer meeprijzen, want dan voel ik de Heer. Maar als er weinig volk is, wow, dan eigenlijk niet. Laat dat niet uw motivatie zijn. Amen. De mieren, die hebben geen motivatie nodig van buitenaf. Die hebben interne motivatie. Amen. En dat is een motivatie die blijvend is. Want als er een externe motivatie is, dat gaat weggaan. Je gaat dat niet blijven doen. Vanaf het moment dat die externe motivatie verdwijnt, gaan uw daden ook verdwijnen. Vanaf het moment dat er daar niemand meer staat achter de pulpitter om u aan te drijven, of een pastor dat je niet meer kunt opbellen, vanaf het moment dat er dat niet meer is. Amen. Vader, ik wil zijn zoals deze mier, die geen voorganger nodig heeft om u aan te porren, maar ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet dat de Heilige Geest aan mij is gegeven en die mij zal leiden in alle dingen van de waarheid. Zie, dat is een vers dat ik van buiten heb geleerd. Dat is in Johannes 14. Amen. Ik weet dat omdat ik dat van buiten heb geleerd. Maar als je dat niet weet, dan weet je dat niet. Amen. Halleluja. Ik zeg, de mieren weten wat ze doen. Ze lijken zwak. Ze lijken dwaas. Ze lijken helemaal niet sterk. Maar ze zijn wijs in de ogen van de Heer. Amen. Halleluja. Laten we in de naam van Jezus. Halleluja. Vanuit een interne motivatie. Een voorraad opslaan. Een voorraad van lofprijs. Halleluja. Je bent een krediet aan het maken in de bank die je te gepaste tijden kunt terughalen in Jezus naam. Vader, we danken u, Heer. Laten we u prijzen. Laten we ons voorbereiden. Ik bid, Heer, in de naam van Jezus, dat achter mij wat er gebeurd is, dat blijft begraven. Dat blijft zitten, Heer, in het graf waaruit ik ben geklommen. Dat is gestorven, Vader. Die oude persoon, die ben ik niet meer. Ik ben een nieuwe persoon, Heer. En de duivel wil me er graag aan herinneren, maar... Ik ben nieuw. Halleluja, ik ben nieuw in de naam van Jezus. Halleluja, laten we daar nog een lied bij zingen in de naam van Jezus. Waardig is Hij, amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. The saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Laten we samen zingen, you're worthy. You're worthy of it all.
Jesus and sing, oh.